Hallo iedereen, goedenavond en welkom bij alweer het 7e Felix College. Mijn naam is Tjoeke Siemse en ik werk hier als programmamaker aan de Felix Colleges. Zelf heb ik een hele grote fascinatie voor wetenschap en heb ik vooral diep respect voor mensen die zich wijden aan de wetenschap. En want zonder wetenschap zou de wereld er heel anders uitzien dan die we vandaag de dag kennen. Toch merken wij dat er best een grote afstand is tussen belangrijk wetenschaponderzoek en het gewone publiek. En bij Felix College proberen wij die afstand wat kleiner te maken. We proberen die twee werelden dichter bij elkaar te laten komen. En dit doen we door een podium te bieden aan onderzoekers, aan promovendi, die ons meenemen in hun onderzoek. Met ons concept, zoals jullie hier vanavond hebben gezien, slimmer worden terwijl je eet. Wij vragen de onderzoekers wat er nou zo fascinerend en belangrijk is in hun onderzoek. En hoe hun onderzoek ons in ons dagelijks leven gaat beïnvloeden. Vanavond gaan we het hebben over kwantumtechnologie. Een onderwerp waar heel veel over wordt geschreven, waar heel veel geld naartoe gaat en waar ook dit jaar de Nobelprijs aan is uitgereikt. Kortom, een heel belangrijk onderwerp en ook een onderwerp waar veel mensen waarschijnlijk niet heel veel van afweten. Of in ieder geval denken dat ze er niet zoveel van afweten. Iemand die er wel veel van afweet is Sjoerd en onderzoeker Sjoerd Loenen gaat ons meenemen in zijn onderzoek naar kwantumtechnologie. Na afloop is er heel veel ruimte om alle vragen aan Sjoerd te geven. En veel plezier.
Ja, dankjewel. Super, nou, heel erg leuk om hier vanavond voor jullie te staan. En ik denk dat op zich het stukje over kwantumtechnologie heel goed aansluit bij het doel van Felix Meritis. Want je merkt toch vaak als we het hierover hebben dat de soort van mensen die niet echt in het onderzoek zitten zich ook moeilijk een beeld kunnen vormen wat die kwantumtechnologie of die kwantummechanica nu is. En vanavond hoop ik jullie daar een beter en concreter beeld van te geven door middel van het praatje. Dus ja, welkom iedereen. Vandaag gaan we het dus hebben over die kwantumtechnologie en wat die kwantumtechnologie eigenlijk in staat stelt om te werken, hoe die werkt. En dat gaan we doen aan de hand van twee natuurkundige principes, die ik zelf ontzettend fascinerend vind. En de slide loopt net buiten het scherm, maar dat is niet zo'n heel groot probleem. Goed, en zoals Duke al zei, de Nobelprijs is letterlijk vorige week uitgereikt aan een van die twee natuurkundige concepten waar we het vandaag over gaan hebben. En dat laat denk ik ook zien dat het echt een super hot topic is. En ook, dit laat ook zien hoe relevant dit door echte wetenschap beschouwd wordt, zeg maar in de zin wat die kwantumtechnologie kan betekenen, ook betreft de maatschappelijke impact. Maar goed, wat ik me kan voorstellen is dat niet iedereen een heel goed beeld heeft bij wat kwantumtechnologie is. Wat is het, waarom is het nuttig en wat kan je ermee? En hoe ziet zo'n kwantumtechnologie er nu echt uit als we gaan inzoomen op die natuurkundige systemen? En daarom zou ik als metafoor voor dit praatje vandaag deze zwarte kwantumdoos willen gebruiken. En wat we vandaag dus gaan doen is, we gaan die zwarte kwantumdoos gebruiken om te zien waar je die doos voor in kan zetten. Dus wat voor toepassingen kun je met die kwantumdoos bereiken, met die kwantumtechnologie? En waarom is het dus nuttig dat vandaag jullie hier bijvoorbeeld zijn en dat er geïnvesteerd wordt in deze technologie? Nou, als we dat helder hebben, dus als we begrijpen waarom die kwantumtechnologie belangrijk kan zijn en waar die impact kan leveren, ja, dan gaan we proberen die doos echt open te maken en te gaan kijken in die doos wat echt de natuurkunde is die daarin zit. En die ons dus in staat staat om die toepassingen te kunnen doen. Nou, om het stukje af te sluiten, dan zal ik jullie heel kort meenemen naar een soort virtuele labtour door mijn eigen laboratorium. En zal ik jullie ook meenemen over hoe wij eigenlijk echt een kwantumcomputer proberen te bouwen in ons laboratorium. En dan zal je ook zien dat dit van een hele grote schaal gaat naar een ontzettend kleine schaal. En dat zal ook laten zien waar onder andere de echte uitdagingen liggen om die kwantumtechnologie te bouwen. Ik wil één kanttekening maken bij dit praatje. Alle concepten zijn over het algemeen vrij complex. En het is best lastig om echt op detailniveau alles uit te leggen. Dus wat ik vandaag ga doen is een aantal concepten wat versimpliceren. En wat ik vertel is dus niet altijd helemaal waar. Maar ik denk dat het goed is dat we vandaag die aanpak gebruiken om wel een soort goed conceptueel begrip op te bouwen van wat die kwantumtechnologie echt is. En als je de details wil weten, moet je het me zeker vragen, maar ik denk dat het dan misschien een beetje fuzzy gaat worden. Maar laten we lekker beginnen. Nou, een kort stukje over mezelf. Wie ben ik? Ik ben Stuart Loenen, zoals Duke al zei. Ik heb mijn master en bachelor gedaan aan de TU Eindhoven. Kun je waarschijnlijk ook wel horen aan mijn accent. Ik heb een afstudeeronderzoek gedaan aan de TU Delft, binnen het Quantum Tech Instituut. QTech heet dat. En ik vind het ontzettend leuk om te voetballen en te tennissen. En die mogelijkheden werden me een beetje ontnomen tijdens de corona. En toen heb ik samen met drie vrienden een eigen spel ontwikkeld. Dus als je ons wilt steunen, ga zeker even naar deze link. En dan hebben jullie binnenkort een ontzettend leuk spel in jullie mailbox. Daar gaan we het vandaag echter niet over hebben. Het heeft ook niets te maken met kwantumfysica. Je moet alleen wel veel dingen kunnen onthouden. Dus dat is een leuke uitdaging wel. Waar we het dus wel over gaan hebben is die kwantumfysica. En om een beter begrip te krijgen van waarom die kwantumfysica nu nuttig kan zijn om bijvoorbeeld betere computers te bouwen die efficiënter werken, wil ik beginnen met een raadsel. Een raadsel voor te leggen aan jullie. En het raadsel gaat als volgt. Ik doe een promotieonderzoek in Delft, waar deze toren staat. Dat is de één na hoogste kerktoren van Nederland. En die is 108,75 meter hoog. En het raadsel wat ik jullie ga geven is om een toren te bouwen die net zo hoog is als deze kerk van A4 papier. Nou, dan zijn een aantal regels, namelijk, zoals ik zei, is die toren 108,75 meter hoog. 1 A4'tje is 1 mm dik. En er staat vandaag geen wind of zo, dus je kan als het ware die toren blijven bouwen zolang je wilt. Die zal niet omvallen. Je bent ook sterk genoeg om een hele stapel papier door te scheuren en er daarna mee te doen wat je wil. En je kan als het ware ook zo vaak vouwen als je wil. Dus eigenlijk zijn er verder geen limieten. En ik zou jullie dus nu willen vragen om even 20 seconden of 30 seconden te nemen om na te denken hoe jullie zo efficiënt mogelijk een toren van papier zouden bouwen die net zo hoog is als deze toren hier in Delft. En als je wil, ga lekker even overleggen, maar neem even de tijd om hierover na te denken. Nou, oké, ik hoor best wel wat leuk geroezem. Is er een vraag vanuit de zaal? Overigens, als er vragen zijn, ja, voel je vrij te stellen hoor. Ja, goede vraag. Nou ja, goed. Wat jou het minste energie kost in principe, dus de minste handelingen.
Minste handelingen, oké. Niet zo minder
dan
papier.
Nee, papier, dat boeit niet zoveel. We hebben ontzettend veel papier, dus dat is geen limiet. Oké, overigens als er vragen zijn door de presentatie heen, voel je vrij om gewoon je hand omhoog te steken. Het is leuk om dat te behandelen. Mocht er te veel vragen zijn en het praatje iets te veel afremmen, dan ga ik gewoon door en dan pauzeren we die vragen tot het einde. Voordat we komen op het antwoord van dit raadsel, wil ik jullie eerst meenemen op waarom het eigenlijk goed is dat jullie hier zitten. Dus why should you care about quantum physics? En een van de goede key metrics, vind ik, is altijd om te kijken naar wat overheden investeren in dit soort technologieën. Omdat dat vaak reflecteert wat bijvoorbeeld ook de maatschappij belangrijk vindt en waar de overheid en experts van denken dat het een goede impact kan hebben op de maatschappij. Als we dus kijken naar dat soort investeringen, dan zien we dat de United States miljoenen en miljarden investeert in deze technologie. In 2019 hebben ze één steunpakket speciaal in die kwantumtechnologie gedaan en ook nog een ander steunpakket op een soort breder technologisch pakket waar ook kwantumtechnologie deel van uitmaakt. Nou, dus ook Duitsland die kon er niet achterblijven. Ook Rusland en China en uiteindelijk ook Nederland heeft afgelopen jaar aangekondigd dat ze het Nationaal Groeifonds, dus een investeringsfonds vanuit de overheid, 615 miljoen gaan investeren om die kwantumtechnologie een boost te geven. Dus dit laat al zien dat er een soort van nut gezien wordt in die kwantumcomputer. Maar goed, wat is dan echt dat nut? En nou ja, er zijn veel mensen die nadenken over verschillende soorten implicaties die kwantumtechnologie kan hebben. En ik zou er hier graag heel kort vier met jullie willen doorlopen. Waarvan we de logistiek en misschien financiële wereld, maar iets meer gebaseerd op logistiek, daar zullen we zo meteen iets dieper op induiken. Dus die parkeren we nu even. Maar een andere ontzettend veelbelovende technologie is veilige communicatie. Stel, Duke stuurt nu een WhatsAppje naar mij, dan wordt dat als het ware versleuteld en beveiligd zodat jullie dat niet kunnen zien. Maar hebben jullie een ontzettend krachtige computer, dan zou je die beveiliging als het ware kunnen breken en dan zou je kunnen zien wat Duke naar mij stuurt. Nou kan ik je beloven, dat is allemaal niet zo heel spannend. Maar als bepaalde banken berichtjes naar elkaar gaan sturen, dan wil je dat dat soort communicatie juist wel beschermd blijft, omdat daar heel gevoelige informatie in kan staan. Dus je ziet dat dat soort veilige communicatie echt super hot topics zijn voor overheden en voor banken. En je kunt aantonen dat met de kwantumfysica er gewoon geen mogelijkheid is om die veilige communicatie te breken. En dit is ook een van de aspecten waar op deze hedendaags al een aantal soort van proof of principle toepassingen zijn, die echt laten zien dat dit soort veilige communicatie met die kwantummechanica bereikt kan worden. Wat ik zelf ontzettend leuk vind en fascinerend is om te realiseren dat die kwantummechanica echt gaat werken op de meest kleine lengteschalen die we ons kunnen voorstellen in de natuurkunde. En als je eigenlijk gaat nadenken over bijvoorbeeld medicijnen, dan realiseer je uiteindelijk dat de reden waarom die medicijnen werken allemaal interacties zijn tussen de moleculen van dat medicijn en de moleculen binnen jouw lichaam. En om die moleculaire interacties te begrijpen, kom je erachter dat het ontzettend complex is om te simuleren, omdat het allemaal berust is op die kwantummechanica en onze huidige computers niet rekenen volgens de kwantummechanische principes. Dus wat een van de meest bekende natuurkundige Nobelprijswinnaars ooit zei, if you want to simulate quantum physics, you better use quantum physics. En daarmee bedoelt hij eigenlijk dat als wij willen begrijpen hoe die medicijnen echt werken in je lichaam, ja, dan kun je het best ook een quantumcomputer gebruiken om die medicijnen te ontwikkelen. Dus er wordt ook verwacht dat in het veld van de medicijnontwikkeling een ontzettende impact ligt voor die quantumcomputer. En daarnaast wat ik zelf ook echt leuk vind is, als je kijkt naar de energietransitie, dan zie je eigenlijk dat 2-3% van de wereldwijde energieuitstoot, of CO2-uitstoot zou ik moeten zeggen, komt door het maken van kunstmest. Daar zijn we als mensen ontzettend slecht in. Maar ga je nu bijvoorbeeld kijken naar een koe, die eet gras, dat gaat die maag in en die poept dat uit en dan heb je ontzettend goede kunstmest. En het verschil zit hier nu in dat kunstmest willen maken, dan moeten we dat in oven stoppen, tot 400 graden opwarmen en onder ontzettend hoge druk bewerken. Terwijl die maag van die koe, dan gaat het echt niet tot 400 graden opgewarmd worden of onder zo'n hoge druk komen. Nee, daar heb je echt weer die moleculaire processen die zich afspelen tussen het gras en de moleculen in die maag van die koe. En dat kunnen wij als mens op dit moment gewoon niet begrijpen en ook niet doorrekenen met de computer die we nu hebben. Dus weer op dat stukje moleculaire doorrekenniveau, daar komt die kwantumcomputer ook weer echt om de hoek kijken. Oké, maar wat is dan nu echt het verschil tussen die kwantumcomputer of hoe ze een normale computer rekent, of waarom zijn dit soort problemen nou te moeilijk voor een normale computer om die op te lossen? Nou, om dat iets beter te begrijpen, gaan we dus nu specifieker induiken op bijvoorbeeld een uitdaging binnen de logistieke wereld. Nou, waarschijnlijk zijn jullie allemaal bekend met het bestellen van pakketjes via het internet, en hebben jullie dat zelf ook allemaal wel ooit gedaan. En een quote van RTL op 14 november in 2020 was dat er 1,5 miljoen pakketten per dag bezorgd moeten worden. En daarnaast zie je bijvoorbeeld een map van hoe vliegtuigen over de wereld vliegen om jullie zo efficiënt mogelijk van plek A naar B te krijgen. En wat je hier natuurlijk wil is als klant dat jouw pakketje zo snel mogelijk komt, of dat jij als passagier zo snel mogelijk van plek A naar B komt. En als leverancier PostNL of KLM wil je ook dat zo snel mogelijk jouw klant van A naar B komt, want dat levert je betere customer satisfaction op en ook minder brandstofkosten. Oké, dus hoe kun je zo'n probleem nu eigenlijk goed aanpakken? En wat is echt het probleem hierin? En waarom we onszelf afvragen wat echt het probleem is, dat is ontzettend nuttig. Als je namelijk allemaal problemen apart probeert op te lossen, dan kun je ontzettend veel tijd kwijt zijn. Maar als je nu een stap terugneemt en bijvoorbeeld gaat kijken naar wat het onderliggende probleem is tussen bijvoorbeeld het bezorgen van die pakketten en het overvliegen van al die mensen over de wereld, dan kun je erachter komen dat het probleem eigenlijk, zeg maar, als je dat wiskundig formuleert, hetzelfde is. En wanneer je dat dus oplost, dan kun je al die problemen tegelijkertijd oplossen. Dus met dit voorbeeld proberen we erachter te gaan komen wat nu echt het probleem is, waarom je al die routes niet zo goed kan doorrekenen en wat het meest optimaal is. En dat gaan we doen met behulp van Homer Simpson. Homer Simpson is vandaag postbode en die komt bij het postkantoor en daar wordt tegen hem gezegd van je moet vandaag 2 pakketjes rondbrengen langs 2 huizen. Nou, dan gaat hij zich afvragen wat de meest efficiënte route is en dan zegt hij oké, ik kan dus of eerst naar die linkse gaan en daarna naar de rechts en dan terug of andersom. En het is heel makkelijk te zien dat dat even snel is. Dus het maakt niet zo heel veel uit. Dus hij is blij, zelfverzekerd en hij gaat door met postbode zijn. En de volgende dag komt hij dus terug en dan moet hij 3 pakketjes langsbrengen langs verschillende huizen. Dan kun je uitrekenen dat er 6 mogelijkheden zijn. Kun je makkelijk opschrijven en dan krijg je heel snel te zien wat de snelste route is. Nou, de volgende dag komt hij terug, dan zijn het er 24. Nou, met wat goed denkwerk kun je dat ook nog wel oplossen. Maar goed, dus hij is wel enthousiast en hij gaat door. De volgende dag 5 5 pakketten. Oké, dat zijn 120 mogelijkheden, maar als je goed nadenkt, dan kom je daar ook nog wel uit. Maar goed, wat als hij nu over 2 weken terugkomt en hij moet 23 adressen langs? Heeft iemand een idee wat het aantal mogelijkheden is, van het aantal routes, hoe je over deze 23 adressen kan gaan? Ik zou zeggen, noem een getal uit het publiek. Wat denk je? Jullie enig idee? Niet? 8 miljoen. Het is iets hoger. Sterker nog, het is veel hoger. Het is dit bijna onuitspreekbare getal. Ik heb het zelf thuis wel geoefend. Volgens mij is het 25 triljard 852 triljoen 16 biljard 738 biljard 884 miljard. Nou, volgens mij ga ik nu al de fout in, maar het maakt niet zo heel veel uit. Maar je ziet dat het getal ontzettend groot is. En waar ligt dat nou aan? Als je gaat kijken naar hoe dit wiskundig in elkaar steekt, dan zie je dat het aantal routes op deze wiskundige schaling gaat. Dan hoef je vandaag niet echt te begrijpen wat hier staat. Namelijk wat we nu hebben gedaan met deze manier, dit grote getal, dat is eigenlijk de meest domme methode om zo'n probleem op te lossen. Namelijk, je gaat gewoon alle mogelijkheden af en je kijkt wat de beste is. De wiskundigen hebben nagedacht hoe je dit efficiënter kan oplossen, maar waar ze achter komen is dat de meest efficiënte oplossing schaalt met 2 tot de macht n. En dat is een exponentiële schaling. En dat is eigenlijk echt soort van het probleem van dit soort taken of dit soort uitdagingen. Dat wanneer je eigenlijk 1 soort van adres toevoegt, wordt het aantal mogelijkheden dat je dient af te zoeken om de meest optimale route te vinden, wordt een factor 2 moeilijker. En om daar een iets concreter beeld bij te geven, zou ik willen terugkomen op het raadsel waar we aan het begin van dit praatje over nagedacht hebben. En kijken wat voor soort mogelijke oplossingsstrategieën er zijn. Een soort van de meest naïeve oplossingsstrategie is gewoon om velle papier te pakken en die te gaan stapelen. Als je dat voor een kerk doet die 108,75 meter is, dan heb je dus 180.750 blaadjes nodig. Dat kun je doen, alleen het duurt best wel lang voordat je die stapel gemaakt hebt. Een andere manier die een stuk efficiënter is, is dat je zegt van oké, ik had jullie de regel gegeven dat je een papiertje zo vaak kon vouwen als je wil. En het blijkt nu dat als je een papiertje 17 keer vouwt, ja, dan ben je eigenlijk al op de hoogte van deze kerk. Sterker nog, als je papiertje bijvoorbeeld 39 keer vouwt, dan ben je al vanaf de aarde naar de maan. En hoe komt dit nou? Om hier iets beter begrip van te krijgen, zou je kunnen zeggen van oké, als ik die kerk heb en ik heb die stapel papier, dan hoef ik maar 17 keer te vouwen. Wat nu als ik 2 keer die nieuwe kerk moet maken? De kerk heet trouwens de Nieuwe Kerk, voor de mensen die dat niet wisten. Wat je dan gaat doen, is je gaat stapelen, dan moet je exact hetzelfde aantal handelingen moet jij gaan doen. Nou, dat is niet heel efficiënt. Terwijl als je gaat vouwen, dan om 2 keer het resultaat te bereiken, hoef je eigenlijk maar 1 extra handeling te doen. Namelijk, je hoeft maar 18 keer te vouwen. Dus hier zit dat exponentiële resultaat in. En dit is eigenlijk ook hoe die kwantumtechnologie zal rekenen. En waar die normale computer wat mee rekent, zoals het stapelen. Nou, een andere anekdote waar we die exponentiële groei hebben gezien, is in de besmettingen van het aantal COVID-patiënten. En je zag dat hier eigenlijk ook de grote catch in lag voor bijvoorbeeld de overheid. Namelijk, het was de eerste dagen, er zijn maar 2 besmettingen. De volgende dag 4, de dag daarna 8, de dag daarna 16. Dat valt allemaal wel mee. Maar goed, je zag dus nu al, als je 23 dagen wacht, dan zou je, als je niets doet, als het ware die 25 triljoen besmettingen krijgen. Nou, en dan zag je dus dat er een noodzaak was om die maatregelen in te voeren, om die exponentiële groei te dempen. Kortom, als we nu die normale computer als het ware gaan vergelijken met een kwantumcomputer, dus hier hebben we een van de grote supercomputers van de wereld, dan zien we dat zo'n supercomputer eigenlijk rekent als een soort stapelaar. Dus die stapelt echt die papiertjes op elkaar. Terwijl die kwantumcomputer, die rekent echt als een soort vouwer. Kortom, als ik 2 keer zo'n kerk moet stapelen, en deze staan beide voor het stapelen van 1 kerk, dan zie je dat ik voor zo'n normale computer exact een soort identieke kopie nodig heb, en een systeem dus nodig heb dat 2 keer zo groot is als het origineel. Terwijl bij die kwantumcomputer kan ik zeggen van, weet je, ik maak dat systeem gewoon een heel klein stukje groter, en dan kan ik eigenlijk die impact leveren die je ook levert als je een soort van 2 keer een normale computer zou hebben. En dit is een soort van, ik hoop dat ik nu een beetje een begrip heb gegeven van waar de uitdaging ligt voor die normale computer, namelijk het rekenen van zo'n exponentieel schalende problemen, en waar die kwantumcomputer zijn kracht kan vinden. Dus hopelijk hebben we nu een beeld van, oké, wat kan je met die blackbox doen, en waarom kan je dat een beetje met die blackbox doen, zodat we nu in staat gesteld zijn om die blackbox echt te gaan openen en te gaan kijken welke 2 natuurkundige principes je in staat stellen om eigenlijk deze toepassingen te doen en een beetje beter begrip te krijgen van waarom die kwantumcomputer nu op die exponentiële manier kan rekenen. En om dat te doen wil ik jullie graag meenemen door een soort reis binnen de lengteschalen waar wij binnen de natuurkunde mee werken. Ik ben vandaag komen lopen vanaf een metrostation naar dit gebouw. En als je ongeveer kijkt wat die afstand is, is die op de orde van een kilometer. Nou, ga je nu een factor 1000 kleiner zitten, dan kom je op de orde schaal uit, of de lengteschaal van ongeveer een schilderij, dat is 1 meter. Ga je nog een factor 10.000 keer kleiner, dan kom je op de dikte van je haar uit. Nou, als we daar nog een keer een factor 100 op gaan inzoomen, dan kom je eigenlijk uit op wat de lengteschaal is van één salmonella bacterie. En als we die salmonella bacterie nu pakken en we gaan er nog een keer 10.000 keer inzoomen, ja, dan kom je echt uit op de lengteschaal van één atoom. De fundamentele bouwblokken van ons lichaam. En als je daar nog weer op gaat inzoomen, ja, dan kom je uit op een proton, daar gaan we het vandaag niet echt over hebben. Maar dan zit je echt op ontzettend kleine lengteschalen. Waar we het iets meer over gaan hebben, is het atoom. En binnen het atoom iets specifieker het elektron. Dus heel kort, zo'n atoom, het fundamentele bouwblok van eigenlijk alles wat we om ons heen zien, heb je een geladen kern. En om die geladen kern, dus een positief geladen kern, zweven negatief geladen elektronen. Die zweven er echt als een soort omheen. En het gewicht van één zo'n elektron, dat zijn 31 nullen en dan een 9 kilogram. Dus dat soort systemen zijn ontzettend licht. En op zich hoef je niet echt goed te weten wat zo'n elektron is. Je mag eigenlijk alles daarover vergeten. Het enige wat ik vandaag wil dat je onthoudt, is dat het elektron een kwantummechanisch deeltje is. En eigenlijk een soort klein magneetje. En het magneetje kan eigenlijk naar boven wijzen. Dat noemen we binnen de natuurkunde spin-up. Of je zou kunnen zeggen dat het naar rechts draait. Of het wijst naar beneden. En dan zou je kunnen zeggen van het draait naar links. Maar het kwantummechanisch deeltje, dat elektron, dat heeft dus de eigenschap spin, of een soort magneetje die naar boven kan wijzen of naar beneden. Dat is eigenlijk alles wat je vanaf nu hoeft te weten over dit kwantummechanisch deeltje. Nou, als natuurkundige wil je dit soort systemen begrijpen. En hoe dit eigenlijk vanuit de historie kwam, is dat een aantal decennia geleden zat James Isaac Newton, als het ware wordt gezegd, hij zat op de grond voor een boom en hij zag een appel naar beneden vallen. En hij vroeg zich echt af van oké, hoe kan die appel nu vallen? En hij ging erover nadenken en hij realiseerde zich dat er een bepaalde natuurkundige wet ten grondslag ligt aan de valbeweging van die appel, waar onder andere ook de zwaartekracht vandaan kwam. En de wet die hij opstelde is F is MLA, die jullie waarschijnlijk wel allemaal ooit een keer gehoord hebben. En praktisch wat dit zegt is, als jij in een auto zit en je drukt je gaspedaal in, dan wordt er een kracht geleverd op jouw auto en dan ga jij sneller rijden. En dat voel je ook, want je wordt dan je stoel ingedrukt. Dat is precies die FSMLA en die werkt ontzettend goed om eigenlijk bijna alles te beschrijven waar we in de hedendaagse tijd mee te maken hebben. Echter, toen in het begin van de 20e eeuw mensen echt gingen inzoomen op die fundamenteel kleine deeltjes waar we het zojuist over hebben gehad, dan zagen ze dat deze wet van Newton, die beschreef gewoon niet het juiste karakter. De theorie kwam niet overeen met de experimenten. Nou, en rond die tijd kwam deze briljante man, Erwin Schrödinger, op met de Schrödinger-vergelijking. En die ziet er zo uit, en ik heb het er net even met een van de mensen in het publiek over gehad, maar je ziet dat deze vergelijking een stuk moeilijker direct op te lossen is, of een soort van intuïtief beeld te vormen wat dit betekent. Ze zullen vandaag ook absoluut geen poging gaan doen om deze vergelijking op te lossen. Wat we wel gaan doen is twee concepten behandelen, twee natuurkundige principes, die eigenlijk uit deze vergelijking rollen. En die principes die zijn superpositie en verstrengeling. En we gaan beginnen met superpositie. Dus ik heb jullie net verteld dat elektron, dat magneetje, kan eigenlijk naar boven en naar beneden wijzen. En wat deze vergelijking jou vertelt, is dat het eigenlijk zo is dat elektron naar boven en naar beneden tegelijkertijd kan wijzen. En als ik dus een elektron zou zijn, dan zou ik ook als het ware hier kunnen zijn, maar tegelijkertijd zou ik ook hier kunnen zijn. Dus die kwantummechanische deeltjes, die kunnen echt op meerdere plekken tegelijkertijd zijn. En dit was een van de soort vage realisaties die kwantummechanica mensen aan het begin van de 20e eeuw hadden. En ze vonden dat conceptueel ook moeilijk om te begrijpen en Schrödinger heeft daar een soort voorbeeldje voor bedacht en dat wordt de Schrödinger's kat genoemd. Ik vraag me altijd af of het extra helpt om te begrijpen wat de superpositie is, maar we gaan het gewoon proberen. Maar het voorbeeld wat ze geven is vaak, ik heb een doos en in die doos zit een kat. Alleen die doos is gesloten, dus in principe weet ik niet of die kat levend of dood is. Dus dat betekent dat eigenlijk voor mij die kat levend en dood tegelijkertijd is. En die kwantummechanica die vertelt je ook dat kan. Maar wat die kwantummechanica je ook vertelt, is het moment dat jij die doos gaat openmaken en je een observatie gaat doen van die kat, dus je kijkt naar die kat, ja, dan kiest die kwantummechanica of die kat levend of dood is. Dus stel die doos staat nu voor me, dan is die gesloten, dan is die kat als het ware levend en dood tegelijkertijd. Of spin-up en spin-down tegelijkertijd. En op het moment dat ik een meting ga doen, een observatie ga doen aan die doos, dus ik maak die open, dan kiest die kwantummechanica één toestand en hier heeft de kwantummechanica gelukkig gekozen om de kat levend te laten en de kat niet doodmaken. Maar dit is dus eigenlijk eigenschap 1. De kwantummechanica die vertelt je dat kwantummechanische deeltjes, elektronen of dat soort magneetjes, twee toestanden, twee posities bijvoorbeeld, tegelijkertijd kunnen aannemen, tot het moment dat je er naar kijkt en dan kiest de kwantummechanica dat het een van die twee toestanden is. Dus dit is eigenschap 1. Nou, wat is eigenschap 2 dan? Eigenschap 2 is die verstrengeling. En die verstrengeling die gaat dus niet over één zo'n kwantummechanisch deeltje, één elektron. Maar die verstrengeling die gaat dus eigenlijk over het feit dat, stel je hebt er nu twee. Nou, die hebben hier links aangegeven, een paars elektron en een blauw elektron. En beide die elektronen die kan ik in een soort superpositie zetten. Dus spin-up en spin-down tegelijkertijd. En als ik er dan naar ga kijken, dan zie ik dat ze de helft van de tijd naar boven wijzen en de helft van de tijd naar beneden. Maar er is geen enkele correlatie tussen wanneer ik naar het blauwe deeltje kijk en die wijst naar boven, en wanneer ik naar het paarse deeltje kijk. Die zou dan als het ware naar boven of naar beneden kunnen zijn. Dus ondanks dat ze allebei een 50-50 kans hebben om naar boven of naar beneden te wijzen, is het niet zo dat er enige correlatie zit tussen de uitkomsten van wanneer ik naar die deeltjes ga kijken. Nou, wat je kwantummechanisch kan doen, is je kan zeggen van, ik ga die twee deeltjes bij elkaar brengen en ik ga ze een soort van met elkaar kunnen laten communiceren. Dus dat kun je door natuurkundige interacties kun je dat laten doen. En dan kunnen ze een verstrengelde toestand aangaan. En hoe we dat bijvoorbeeld kunnen afbeelden is, we zeggen, oké, we staan op die wereldbol, daar hebben we twee van die elektronen, die brengen we bij elkaar. En die maken we in die verstrengelde toestand, dat ze eigenlijk de helft van de tijd naar boven wijzen en de helft van de tijd naar beneden. Maar anders in het voorbeeld bij deze slide op de linkerkant, waar er geen correlatie tussen die twee deeltjes is, kun je door die interactie, door die natuurkundige wetten, kunnen ze die verstrengeling aangaan. En wat doet die verstrengeling nu? Die verstrengeling zegt, als ik naar het paarse deeltje kijk, alleen naar het paarse deeltje, en die, daarvoor kiest de kwantummechanica dat die naar boven wijst, dan is het instantaan zo, dus echt instantaan, dat het blauwe deeltje ook naar boven wijst. Nou, had ik dan naar het paarse deeltje gekeken en die wijst naar beneden, dan ook wijst direct het blauwe deeltje naar beneden. Zo zit als het ware echt een intrinsiek directe lijn tussen die twee deeltjes, dat ze altijd op eenzelfde manier reageren op wat er gebeurt in hun omgeving. Sterker nog, kwantummechanisch kun je namelijk zeggen dat je dit niet kan beschrijven als twee elektronen, maar het is een soort van één supersysteem, dat een soort wazige combinatie is van die elektronen. Nu zou je je kunnen afvragen, en dit is eigenlijk wat heel veel natuurkundigen aan het begin van die 20e eeuw deden, van ja, we geloven hier niet echt in. Bijvoorbeeld Einstein geloofde hier niet echt in. Die noemde het namelijk spooky action on a distance. En wat Einstein zei is, ja, het is allemaal leuk, maar als jij bijvoorbeeld naar dat paarse elektron kijkt en die wijst omhoog, dan communiceert het paarse elektron naar dat blauwe elektron. Yo, ik wijs omhoog, wijs jij ook omhoog? Dus dan zou die blauwe ook omhoog gaan wijzen. Nou, op zich kan dat, want de natuurkundige wetten die staan je toe om te communiceren met de snelheid van het licht. Dus een van de vragen waar de natuurkundigen eigenlijk tot een aantal jaar geleden mee geworsteld hebben, is de vraag van, bestaat dit entanglement eigenlijk wel echt? Nou, en hoe kun je dit nu bijvoorbeeld testen, dat het niet zo is dat wanneer er een observatie gedaan wordt aan het ene elektron, dus als het ware een communicatiesignaal stuurt naar dat andere elektron om exact dezelfde respons te geven op de actie die er gedaan wordt. Nou, dat kun je doen door niet de elektronen als het ware boven een noordpool te zetten. Wat je gaat doen is, je gaat één persoon bij het paarse elektron neerzetten en één bij het blauwe. En die hebben een stopwatch. En die starten ze precies op dezelfde tijd. Dus die tijden van die twee waarnemers, die lopen precies synchroon. En wat je dan doet, is je brengt die waarnemers en die elektronen, die breng je naar de andere kant van de wereld. En wat je nu gaat doen is zeggen van, oké, op één bepaald moment in de tijd gaan we meten. Dus bijvoorbeeld na een uur, zeg je, we gaan een meting doen. Allebei tegelijk aan dat blauwe en dat paarse deeltje. Nou, wat je dan zal zien is dat wanneer je aan het paarse deeltje een meting doet, dat het direct ook zo is, dat het blauwe deeltje omhoog wijst. En de reden dat je die afstand zo groot wil maken, is omdat je die afstand eigenlijk zo groot wil maken, dat zelfs als het snel met het licht kan communiceren, dat het nog te lang duurt om die informatie over te brengen ten opzichte van de tijd die de man bij het blauwe elektron nodig heeft om die meting te doen. Dus je bent hier eigenlijk de soort van snelheid van het licht met dit experiment ben je aan het verslaan. Nou, zo is het natuurlijk ook, als we naar het paarse deeltje kijken en die wijst naar beneden, dan zien we ook dat het blauwe deeltje naar beneden wijst. Nou, en zoals ik al zei, Einstein die geloofde hier niet echt in, terwijl dit wel echt bewezen is dat dit bestaat. En hij noemde dit altijd spooky action on a distance. En volgens mij heeft hij zelf ook al een aantal keer gezegd dat de grootste fout in zijn academische carrière is dat hij zei dat die verstrengeling geen echte kwantummechanische eigenschap is. Maar goed, waarom is die verstrengeling ook onder andere belangrijk? Daar zullen we zo iets meer op terugkomen. Maar dit is eigenlijk het tweede concept van de natuurkunde die ons in staat stelt om die kwantumtechnologie te gebruiken om andere technologieën te maken die we niet kunnen bereiken met de huidige normale computer bijvoorbeeld. En wat nou echt leuk is, toevallig dat jullie hier nu zitten, is dat twee weken geleden de Nobelprijs echt precies aan dit onderwerp is uitgereikt. Dus het bewijzen dat die verstrengeling echt bestaat. Namelijk deze drie mannen die hebben een soort formalisme opgesteld, hoe je dit experiment kan doen. En dat je dan een bepaalde waarde moet aantonen. En als je boven die waarde zit, ja, dan laat je echt zien dat die verstrengeling echt bestaat. Echter hadden zij een aantal formalismes opgezet en een aantal eerste experimentele resultaten laten zien die dit ook bewijzen. Alleen om het echt helemaal bindend te maken en echt te laten zien dat die verstrengeling bestaat, werd er in 2015 een experiment gedaan in het lab waar ik veel mee samenwerk in Delft. En met dit experiment stelden ze echt vast dat die verstrengeling bestaat. Dus dit was een ontzettend impactvol resultaat binnen de hele kwantumfysica, die duidelijk liet zien van oké, die verstrengeling, dat is niet iets wat we eigenlijk kunnen beschrijven met de normale natuurkunde, zoals Newton die opstelde. Maar dit is echt iets van die kwantummechanica. En eigenlijk, hoe hadden ze dat gedaan? Nou, ze hadden het eigenlijk precies gedaan zoals ik zojuist vertelde met het voorbeeld dat je die twee elektronen hebt op het midden op de Noordpool en die brengen naar de andere kant van de wereld. Echter zou dat een beetje lang duren, dus wat ze gedaan hadden is die wereld na te bootsen op de campus van de TU Delft. Dus wat ze hadden gedaan is, ze hadden één elektron en 1,3 kilometer verder van het elektron hadden ze nog een ander elektron staan. En met die opstelling konden ze eigenlijk precies hetzelfde experiment doen en lieten ze zien dat die verstrengeling echt bestaat. Dus we hebben nu die eigenschap superpositie en entanglement behandeld. En dan denk je misschien, joh, best leuk, maar ja, ik heb eigenlijk nog nooit echt iets van die kwantummechanica in mijn hand gehad, terwijl het allemaal wel een beetje ontwikkeld was rond het begin van die 20e eeuw. En het leuke, wat tenminste ik vind het zelf heel leuk om te realiseren, is dat eigenlijk we elke dag met ontzettend veel kwantummechanica aan het werken zijn. Namelijk wat ik nu aan het doen ben, met die laser aan het schijnen, dat is puur kwantummechanisch. Hier in deze laserpen gaan een aantal kwantummechanische processen om, die ervoor zorgen dat zo'n laser kan werken. Hadden we die kwantummechanica niet begrepen, dan hadden we nooit zo'n laserpointer kunnen maken. En hadden we ook nooit best wel vette lasershows kunnen maken op festivals, waar we denk ik allemaal wel redelijk graag naartoe gaan. Een andere toepassing is bijvoorbeeld MRI-scanners. MRI-scanners werken ook op een kwantummechanisch principe. En in het lab waarin ik werk, proberen we ook door die MRI-principes, die proberen we dus eigenlijk toe te passen op onze soort van kleine kwantumcomputer, om die kwantumcomputer uiteindelijk naar een grotere schaal te bouwen. En wat ook leuk is om te weten, is dat ons GPS-systeem niet goed zou kunnen werken zonder kwantummechanica. En sterker nog, voor zelfs het GPS-systeem heb je ook de relativiteitstheorie nodig. Dat is een van de andere soort gekke conceptuele stromingen binnen de natuurkunde. En die moet je dus echt allebei begrijpen. Wil je een goed GPS-systeem ontwikkelen die een paar centimeter nauwkeurig jouw locatie kan laten zien. Misschien het meest beeldende voorbeeld van de kwantummechanica die we eigenlijk elke dag gebruiken is je telefoontje of je computer. Namelijk in die computer zitten transistoren. Het zijn ontzettend kleine stukjes materiaal. En om eigenlijk de concepten binnen zo'n transistor te begrijpen, heb je die kwantummechanica nodig. Alleen de output van zo'n transistor, die kun je eigenlijk wel weer beschrijven met die wetten van Newton. Dus er zit eigenlijk een verschil tussen die computer, die je dus wel alleen kan maken door gebruik te maken van die kwantummechanica. Alleen het werkingsprincipe van die normale computer is iets anders dan die van de kwantumcomputer. Nou, en hoe komt dit nou? Als we nu die normale computer gaan vergelijken met die kwantumcomputer, dan zien we dat zo'n normale computer werkt met bits. Misschien dat jullie dat ooit wel gehoord hebben, maar een bit is eigenlijk gewoon een transistor. Dat is dit apparaatje dan op een iets grotere schaal. Die zitten er tegenwoordig ongeveer 60 biljoen in jouw laptop. En zo'n transistor, het enige wat die eigenlijk doet, is stroom doorlaten of stroom niet doorlaten. Dus stroom uit of stroom aan. Vergelijk het met de lichtschakelaar in je eigen huis. Die kun je uitzetten of die kun je aanzetten. En dit kunnen we vergelijken met die metafoor van de wereldbol. Je kan eigenlijk op de Noordpool zijn, stroom aan. Of op de Zuidpool zijn, stroom uit. Nou, en dat betekent dus als ik één zo'n bit heb, dan kan ik of op de Noordpool zijn of op de Zuidpool, 0 of 1. Heb ik twee bits, dan kan ik nog steeds maar één getal afbeelden, alleen ik heb nu de keuze uit vier mogelijkheden, namelijk 0, 0, 0, 1, 1, 0 of 1, 1. Waarbij de nummers staan voor de stroom die door de eerste transistor wel of niet doorgelaten wordt en door de tweede. ga ik dit opschalen naar de 3 bits, dan kom ik erachter dat ik nog steeds maar 1 getal kan afbeelden uit een keuze van nu 8. Oké, prima. Maar hoe werkt zo'n quantumcomputer nu? Nou, voor die quantumcomputer zagen we dat je in een superpositie kan zijn. Dus je kan eigenlijk 1 en 0 tegelijkertijd zijn, op de Noord- en Zuidpool tegelijkertijd. En hoe je dit kan afbeelden als het ware, dat je bij die quantumcomputer over de hele oppervlakte van de aardbol kan je zijn. En ik heb nu bijvoorbeeld gekozen voor de evenaar, maar je kan echt op heel de oppervlakte van die aardbol zijn, terwijl eigenlijk die transistor alleen aan de Noordpool of aan de Zuidpool kan zijn. En wat je nu ziet, omdat die bits in zo'n quantumcomputer, wat we quantum bits noemen, in een superpositie kunnen zijn, dan zie je dat als je 1 quantum bit hebt, dan kan die quantum bit 1 en 0 tegelijkertijd zijn. Dus uit 2 mogelijkheden kan je 2 getallen tegelijkertijd afbeelden. Heb ik nu 2 zo'n quantum bits, dan kan ik eigenlijk al die 4 mogelijkheden die je hebt met 2 quantum bits, kan ik tegelijkertijd afbeelden. Ga ik nu opschalen naar 3 quantum bits, dan kan ik dus 8 getallen tegelijkertijd afbeelden. Nou, waar komt dit ons bekend van voor? Dit is precies die exponentiële schaling die we zagen in het begin bij het raadsel en ook bij het oplossen van het probleem om pakketjes zo efficiënt mogelijk te bezorgen. Namelijk als ik n normale bits heb, dan kan ik nog steeds maar 1 getal afbeelden. Terwijl als ik n quantum bits heb, dan kan ik eigenlijk 2 tot de macht n getallen tegelijkertijd afbeelden. Dus die quantumcomputer die ontleent zijn kracht, echt een soort van die exponentiële rekenkracht, die ontleent die aan die fundamentele en natuurkundige eigenschap dat kwantumdeeltjes in 2 toestanden tegelijkertijd kunnen zijn. Nou, dan kan je je afvragen, oké, dat klinkt best goed, maar is zo'n quantumcomputer er nu al? Het antwoord is niet op een grote schaal. En waarom is die er nu nog niet dan? Nou, de reden is dat die kracht die je krijgt door die superpositie tegelijkertijd ook een soort van pitfall is van die quantumcomputer. Namelijk doordat die eigenlijk al over het hele oppervlak van die aardbol kan zijn, is die ook ontzettend foutgevoelig. En om dat iets beter te begrijpen, gaan we eerst weer even terug naar de normale computer. Die werkt dus met een stroom uit of stroom aan. Dat zie je dus bijvoorbeeld door die lage blauwe lijn en de hoge blauwe lijn. Maar als ik nu bijvoorbeeld de stroom uit zou zetten, dan kan het zijn dat er nog een klein stukje stroom door die transistor loopt. Dus dan heb je een soort van stukje ruis op je signaal. Maar omdat we weten dat die transistor alleen geen stroom of wel een stroom kan hebben, dan als wij een heel klein stroompje zien, dan weten we, oké, dat is eigenlijk is dat geen stroom. Er is een klein foutje opgetreden, maar goed, het is zo ver af van echte stroom die we er doorheen willen sturen, dat we een klein beetje stroom, die noemen we nog steeds geen stroom. Terwijl als we heel veel stroom er doorheen willen sturen, maar het is net iets minder dan heel veel, ja, dan weten we dat het zo ver verwijderd is van nul, dat we dat ook nog steeds gewoon 1 noemen. Kortom, als er een beetje ruis zit op die normale computer, op die transistor, dan kunnen we daar makkelijk voor compenseren. Want die computer die kan eigenlijk alleen op de Noordpool of de Zuidpool zijn. En je zou kunnen zeggen, als je hier een beetje ruis op zit, ja, dan zit je niet echt op de Noordpool, maar dan zit je misschien in Groenland. Of niet echt op de Zuidpool, maar je zit misschien in het onderste van Argentinië. Gaan we nu kijken naar die quantumcomputer. Die kan dus echt over die hele aardbol zijn, op elk punt. Dus als je zou zeggen, van ik wil dat die in Nederland zit, maar er is net iets fout gegaan en die zit in Duitsland, dan is dat echt letterlijk een fout die je niet zo makkelijk kan compenseren, net zoals we dat konden doen bij de normale computer. Puur omdat die normale computer alleen maar toegestaan is om op de Noord- en Zuidpool te zijn, terwijl die quantumcomputer die is echt toegestaan om over de hele aardbol te zijn. Kortom, die quantumcomputer is ontzettend foutgevoelig. En dat is eigenlijk een soort hindernis op de weg om die quantumcomputer echt te bouwen en ook schaalbaar te maken. Nou, dan kun je afvragen, oké, stoppen wij hier als natuurkundige? Nou, ik zeker niet. Ik vind het juist leuk om dit soort uitdagingen aan te gaan. En een van de manieren hoe je dit eigenlijk kan oplossen, is door foutcorrectie te gebruiken. En foutcorrectie is ook iets dat vroeger in de normale computers gebruikt werd, omdat vroeger de computers nog niet zo van zo'n hoge kwaliteit waren. Tegenwoordig is het volgens mij zo dat in de normale computers de transistoren zo goed werken dat er geen foutcorrectie meer nodig is. Maar bijvoorbeeld nog wel in communicatie, dus wanneer jij via het internet iets naar iemand stuurt, dan wordt er wel een errorcorrectie, een foutcorrectie overheen gedaan. En hoe zo'n foutcorrectie eigenlijk heel bazaal werkt, is als volgt. Dus stel, ik wil 1 berekening doen met 1 zo'n transistor. Laten we zeggen, ik begin met een bolletje op de Noordpool. En ik ga een berekening doen. Dan ga ik niet die berekening 1 keer doen. Wat ik ga doen, ik ga die berekening die ga ik gewoon 5 keer kopiëren. En die ga ik 5 keer tegelijkertijd doen. Nou, dan ga ik nu die berekening doen, dan gebeurt er iets. En uiteindelijk krijg ik mijn antwoord terug. En dan zie ik in mijn antwoord dat ik 4 keer eigenlijk Noordpool als antwoord gekregen heb, dus 1. En 1 keer Zuidpool, dus 0. Nou, dan kan ik nu zeggen, van ik ga gewoon kijken wat het vaakste is voorgekomen. En dat is uiteindelijk de uitkomst echt van mijn berekening. Dus in dit geval is de uitkomst van mijn berekening 1, Noordpool. Ga ik nu naar die kwantumcomputer kijken, dan zou je zeggen van oké, ik ga hetzelfde trucje ga ik toepassen. Ik doe mijn berekening niet één keer op die kwantumcomputer, maar ik ga dit ook gewoon kopiëren en dan doe ik hem 5 keer. En nou, dan zou je kunnen zeggen van uitdaging opgelost, maar de kwantummechanica houdt hier niet op. Want de kwantummechanica zegt namelijk dat je die kwantumdeeltjes, die kan je niet kopiëren. Die kun je gewoon fundamenteel niet kopiëren, dat kan je wiskundig bewijzen. Dat gaat niet werken. Kortom, die methode die we hebben geleend van die normale computer, die kan voor die kwantumcomputer niet werken. Nou, en zonder er heel diep op in te gaan, is de oplossing tot dit probleem is gebruik te maken van niet per se die superpositie, maar van die verstrengelingseigenschap. Dus je gaat die intrinsieke correlatie die ga je maken tussen verschillende kwantumdeeltjes. En dan door niet zelf die kwantumdeeltjes te meten, maar juist de correlatie tussen die twee kwantumdeeltjes te meten. Door dat te doen kun je erachter komen of er fouten zijn opgetreden in je kwantumberekening of dat het niet zo is. Nou, dit quantum error correction, zoals dat heet, is een vrij conceptueel lastig proces. Zou ik zeggen, mocht je dat niet helemaal begrepen hebben, no worries. Het punt is dat je in die kwantummechanica dus niet kan kopiëren. Dus je kan niet zo makkelijk die foutcorrectie doen als bij een normale computer. Alleen die eigenschap, die verstrengelingseigenschap, waar dus vorige week of 2 weken terug de Nobelprijs voor uitgereikt is, die stelt je dus wel in staat om die foutcorrectie te doen. En dat is echt een fundamenteel bouwblok om die kwantumcomputer te bouwen. Ik zie een vraag.
Wat doe je met kopiëren?
Ja, dus stel ik heb één kwantumdeeltje, die is 1 en 0. Dan kan ik niet een ander kwantumdeeltje maken en zeggen van oké, kwantumdeeltje, kopieer precies wat de toestand is van dat ander kwantumdeeltje. Kijk, normaal als je dat zoiets zou willen doen, dan zou je als het ware die twee deeltjes een soort interactie laten aangaan. En dan zou het uiteindelijk hetzelfde resultaat geven, dezelfde toestand zijn. Maar dat kun je gewoon fundamenteel niet doen. Dus, ja, daar kun je een wiskundig bewijs voor afleiden. Dat kunnen we misschien zo meteen even proberen. Ik heb hem zo niet on top of mind, maar dat... Ja, de kwantummechanica stelt je dat gewoon niet in staat. Omdat een van de redenen is dat je vaak dan een soort van observatie moet maken aan wat dat kwantumdeeltje is. En we hebben juist geleerd dat wanneer je naar die kat kijkt, die tegelijkertijd levend en dood is, dus die observatie maakt, dat die kwantummechanica kiest dat die kat dan levend is. Dus dan ga ik een kopie van die kat maken die levend is, terwijl die kat eigenlijk levend en dood tegelijkertijd was. Geeft dit een beetje een beeld? Exact. Dus je wil precies een kopie maken van het systeem, maar je mag eigenlijk niet kijken wat dat systeem echt is. Nou, die twee dingen die conflicteren. Terwijl bij de normale computer dan kan het alleen maar 1 of 0 zijn en dan maakt een observatie die verandert niets aan het systeem. Goeie vraag. Het laatste punt wat ik hierover wil zeggen is om die quantum error correctie te doen, is het eigenlijk zo dat de eigenschappen op de kwaliteit van zo'n quantumcomputer al ontzettend hoog zijn. En dit maakt het ook ontzettend moeilijk eigenlijk om die quantum error correction in praktijk te laten zien. En dit is namelijk ook een van de ontzettend grote uitdagingen om een schaalbare kwantumcomputer te maken. Nou goed, hopelijk hebben we nu ook een beetje een beeld van welke twee natuurkundige concepten de grondslag zijn van de kracht van die kwantumcomputer en waar die uitdagingen ook in liggen, namelijk die superpositie, en hoe je die uitdaging kan oplossen door gebruik te maken van die verstrengeling. En hiermee zou ik jullie graag willen meenemen naar een soort virtuele labtour door mijn eigen laboratorium. Waar we werken aan het maken van een kwantumcomputer uit diamant. Nou, als ik mijn eigen laboratorium binnenloop, dan zie ik deze optische tafel waar een soort, ja, hoe toepasselijk ook, een zwarte doos staat, met daaromheen een aantal lasersystemen. Nou, gaan we die doos openmaken, wat we dan zien is een nog kleiner doosje, die ook zwart is. En wat er in dit doosje zit, is een diamant. En dat diamant dat koelen we af naar 269 graden onder nul, wat ongeveer net zo koud is als het buitenste van het universum. En dit doen we eigenlijk om die fouten die in die kwantumcomputer voorkomen echt te onderdrukken. Nou, gaan we die box dus openmaken. Wat we dan zien is een klein stukje diamant op dit plaatje waar we elektronische signalen doorheen kunnen sturen. Nou, nemen we nog een keer een stapje om in te zoomen. Dan gaan we echt kijken naar hoe dat diamant eruit ziet. Dus wat we hier zien is een stukje van 1 mm bij ongeveer 3 mm. En we kijken hier naar diamant. En op de diamant zie je deze streep. En deze streep is echt goud. Dus wij kunnen in onze cleanroom kunnen we goud deponeren op dat diamant. Dat hebben we ook echt nodig om elektronische signalen te sturen. Die we nodig hebben om die kwantumcomputer te maken. Nou, wat we hier ook zien zijn van die zwarte bolletjes. En als we naar zo'n zwart bolletje gaan kijken, dan zien we dat er in het midden van dat zwarte bolletje een lichtgevend puntje zit. Dus wanneer wij daar licht op schijnen, dan geeft die ook licht terug. En wat is dat licht nou? Waar komt dat vandaan? Dat licht dat komt van een elektron af. Dat kwantummechanisch deeltje waar we het vandaag over gehad hebben. Dus als we nu nog een keer inzoomen op dit kleine deeltje, dat elektron, dan zien we dat het elektron eigenlijk in dat diamant omgeven wordt door heel veel van die kleine spins, heel veel van die kleine magnetische deeltjes. En we hebben vandaag gezien dat je juist die spins, die magnetische deeltjes, kan gebruiken als quantum bits die je in staat stellen om die quantumtechnologie te gebruiken. Nou, en als je dus afgaat over welke schaal we het nu hebben, hebben we het over 3 nanometer cubed. Dus dat is 1 miljard, ja, 3 keer 1 miljardste bij 1 miljardste bij 1 miljardste van een meter. Dat is echt de schaal waar die kwantumfysica zich afspeelt in mijn geval. Maar om die te onderzoeken hebben we dus wel een opstelling nodig van ongeveer 1 bij 1 meter. En dit laat dus ook wel zien waar een tweede soort van uitdaging ligt binnen de quantum computing of quantum technologie. Is dat we tegenwoordig hele grote opstellingen nodig hebben om onderzoek te doen op een hele kleine schaal. En iets concreter is dat we in 2019 heeft Google is een ontzettend grote speler in het gebied van de quantum technologie, heeft Google laten zien dat ze een quantum computer konden bouwen die eigenlijk op dat moment bepaalde wereldrecords brak. En die bestond ongeveer pak een beet uit 100 qubits, orde grootte. Als we nu gaan kijken naar de toepassingen in het begin van mijn praatje, dan zie je dat je voor die toepassingen ongeveer 1 miljoen qubits, of eigenlijk nog veel meer waarschijnlijk, nodig hebt. Nou, kijken we weer naar die computer van Google, dan zien we dat dit is eigenlijk die computer. Dus je ziet heel veel draden, heel veel apparatuur hier, en dat is alleen nog maar voor 100 qubits. En overigens kost dit de machine waar die in zit, die kost 1 miljoen, dus dat is ook niet heel goedkoop. Dit is voor 100 qubits, dus je kan je voorstellen als je dat minimaal 10.000 keer wil opschalen, dat je tegen een soort probleem aanloopt van schaalbaarheid. En dit is een van de volgende uitdagingen waar die kwantumtechnologie tegenaan loopt. En er zijn een aantal visionairen binnen het veld die ideeën hebben over hoe je dit beter kan opschalen. Maar het is niet heel duidelijk wat het pad hier is om te bewandelen. Gelukkig, als we nu kijken naar de computer die we nu dagelijks gebruiken, zien we eigenlijk dat die tegen het soortzelfde probleem aanliep. Namelijk in 1945 hadden we een computerruimte die zo groot was als deze ruimte waar we nu in zitten. En die rekende een stuk minder krachtig dan wat er nu in je telefoontje omgaat. Dus als we nu gaan kijken naar wat die ontwikkeling is geweest bij de normale computer, dan zien we dat er eigenlijk hoop is om ook een soortzelfde ontwikkeling te krijgen bij de quantum computer. Nou, en daarmee zou ik graag het praatje nu willen afsluiten en nog één keer jullie mee willen nemen door een soort van wat we vandaag gezien hebben. We begonnen met eigenlijk de exponentiële groei waar de normale computers nu tekortschieten en waar die quantumcomputer een impact kan leveren. En ik hoop dat ik iets meer begrip heb gegeven wat zo'n exponentiële groei is door middel van het raadsel van die kerk in Delft. Nou, hoe kun je dan zo'n quantum device bouwen? Nou, daarvoor heb je die kwantummechanische deeltjes nodig. En die vind je dus als je gaat inzoomen op de kleinste schalen van de natuurkunde. En een van die deeltjes is dat elektron. En we zagen dat het elektron 2 toestanden, dus spin-up en spin-down, tegelijkertijd kon zijn. En dat 2 van die elektronen een eigenschap met elkaar kunnen aangaan die verstrengeling is en die ze intrinsiek met elkaar correleert. Nou, door die 2 eigenschappen zag je dat zo'n quantumcomputer beter kon rekenen, maar ook foutgevoeliger was. Echter konden we die foutgevoeligheid oplossen door gebruik te maken van die verstrengelingstoestand. En uiteindelijk zagen we nog dat het een van de grootste uitdagingen is waar we nu voor staan binnen die quantum onderzoeken, om die quantumcomputer van hoge kwaliteit te maken en schaalbaar te maken. Nou, hiermee sluit ik het praatje af en als er vragen zijn, stel ze gerust. Het mag nu, maar ook in de borrel, maar het is leuk om ze nu te stellen. Yes, de vragen en de microfoon, dan kan iedereen ze horen.
Dankjewel voor je uitleg. Je vertelde iets over de enorme investeringen die gedaan worden door landen, ook Nederland. En ik vroeg me af, zeg maar, hoe ziet die concurrentiestrijd eruit tussen niet alleen landen, maar ook vooral tussen wetenschappers en bedrijven? Je noemde Google al, die daar natuurlijk flinke resources voor heeft. Dus specialiseer je dan op een bepaald gebied? Of zit iedereen eigenlijk hetzelfde doel na te streven? Of hoe ziet dat eruit, dat landschap?
Ja, ontzettend leuke vraag. En als je naar dat landschap kijkt, dan zie je dat het ontzettend divers is. In de zin van het aantal manieren om zo'n quantumcomputer te bouwen. Dat is een van die eigenlijk de aspecten waar je zelf al op aanhaakt. Of iedereen hetzelfde aan het doen is. Het antwoord is nee, niet iedereen doet hetzelfde. Het antwoord kan misschien iets meer ja zijn in het resultaat dat ze willen bereiken. Dat is een goede quantum device bouwen. Nou, er zijn er verschillende toepassingen waar je zo'n quantum device voor kan gebruiken. Dat kan voor heel gevoelig meten zijn of voor heel erg sterk berekenen. We hebben vandaag iets meer ingezoomd op het berekenen. Om nu iets dichter bij je vraag te komen over wat de investeringen zijn die hierin gedaan worden door verschillende partijen. Nou, Google is een van de grootste spelers als het komt op het gebied van bedrijven die investeren in deze quantumtechnologie. En zij hebben dus ook dat resultaat in 2019 laten zien, wat echt baanbrekend was. Een van de concurrenten van Google is IBM. Die investeren hier ook ontzettend veel in. En zij zitten eigenlijk wel op het soortzelfde platform. Dezelfde manier om zo'n quantum computer te bouwen. Dus ik liet je net zien dat ik het bijvoorbeeld met diamant probeer. Nou, zij proberen dat op een hele andere manier. Dus in die zin zit er niet echt een concurrentiestrijd tussen ons en hen in termen van het pad dat wij bewandelen om die quantum computer te maken. Maar bijvoorbeeld tussen IBM en Google is er wel een soort concurrentiestrijd wie het beste die computer kan maken op die manier. Nou, wat we ook zien binnen de TU Delft, waar ik zelf aan werk, is dat Microsoft een aantal jaar geleden een hele grote investering gedaan heeft, omdat zij ook niet achter willen blijven met deze technologie. Het punt is namelijk, we weten niet heel goed wat het precies is dat deze technologie kan doen. Maar als die er komt en ik kan heel veel doen, en je hebt niet geïnvesteerd, dan ben je wel echt het haasje eigenlijk. Dus dat soort grote bedrijven, die willen echt wel nu mee varen eigenlijk op deze mooie reis, als het ware. En zo zie je dus dat er best wel veel bedrijven zijn die hierin investeren. En hoe dat samenwerkt met de wetenschap. Bijvoorbeeld Google en IBM, die hebben daar best wel een soort onafhankelijke onderzoeksafdeling in. Binnen hun eigen bedrijven. Maar bijvoorbeeld Fujitsu, dat is een van de bedrijven die met onze onderzoeksgroep samenwerkt. Die kiezen dus echt voor het pad om een soort van te helpen investeren in de onderzoekers. Die dan een soort van meer de natuurkunde bedrijven. Ten opzichte van echt natuurkundigen zelf aantrekken en het in-house binnen zo'n bedrijf maken.
Als je nou een voorzichtige vooruitblik zou mogen geven. Wanneer verwacht je een eerste applicatie? Gaan wij dat nog meemaken?
Applicaties die zijn er op zich nu wel al. Dus bijvoorbeeld dat veilig communiceren. Daar zijn we echt proof of principle applicaties voor. En er zijn ook, er is een soort richting, die noemen ze dan NISC. Noisy Intermediate Scale Quantum Computing. En dat zijn een soort van echt proof of principle dingen die ze kunnen maken. Als je het hebt over wanneer er toepassingen komen die echt een soort van impact gaan leveren, misschien in het dagelijks leven. Ja, dan heb je dus misschien wel echt die miljoen qubits nodig. En ik vind het een ontzettend gewaagde uitspraak om me daar iets over te gaan zeggen. Maar Google heeft een jaar geleden aan een presentatie laten zien dat zij een timeline hebben om dat over 10 jaar te bereiken. Het kritiekpunt is wel dat ze zoiets hadden van, we weten dat we over ongeveer 4 jaar tot de 1000 qubits kunnen komen. Over 5 jaar misschien tot de 10.000. Daarna hebben we eigenlijk geen idee hoe we verder gaan, maar we komen vast wel tot de 1 miljoen, weet je wel. Dus dit zijn ontzettend gewaagde vragen. En ik vind het zelf ook goed om eerlijk toe te geven dat ik soms ook nog wel mijn twijfels heb of die technologie er echt gaan komen, dat die eisen gewoon zo ontzettend hoog zijn. Maar dat kunnen we alleen maar uitvinden door er echt nog meer energie en geld ook in te steken. Maar goed, als ik een getal moet geven, ik zeg 14 jaar. Kies maar, Djoeke.
Hoi, hey. Dankjewel voor je college. Ik vond het interessant. Ik begreep lang niet alles. Maar waar ik echt over irriteer is dat je 17 keer een papierfout en dan de nieuwe kerk hebt. Ik snap dat niet. Hoe werkt dat?
Ja, goede vraag. Dus stel één papiertje is 1 millimeter. Die vouw je dan is de dikte 2 millimeter. Als je hem nog een keer vouwt, krijg je 2 keer die dikte. Dan heb je 4 millimeter. Als je die 4 millimeter nu nog een keer vouwt, dan heb je 2 keer 4 millimeter. Dan krijg je 8 millimeter. Ja. Snap je dit?
Ja.
Als je hem dan weer door blijft vouwen, dan heb je dus 2 keer 8 is 16. Ga je die 16 weer een keer dubbel vouwen, dan kom je op 32 uit. Ga je die 32 nog een keer dubbel vouwen, dan kom je op 64 uit. Ga je die 64 nog een keer dubbel vouwen, dan kom je op 128 uit. 256, 512, 1024, 2048... En als je zo dus doorrekent, je doet dat dus 17 keer. Als je dat gaat uitschrijven, precies op dezelfde manier zoals ik dat nu doe, dan kom je precies op de hoogte, dan kom je over de hoogte van die kerk uit. Ja, daarom had ik jou de regel gegeven dat jij zo sterk was dat je het papier zo vaak kon vouwen als je wil.
Ja.
Ja, dankjewel. Heel leuk praatje. Een beetje ingaand op de 2 vragen hiervoor, namelijk de tijd wanneer jij denkt dat er de eerste applicatie komt. Je had het over, misschien over een aantal jaar heb je 1000, daarna heb je 10.000. Traditionele elektronica gedraagt zich over het algemeen via Moore's Law. Dus dat is exponentieel hoe het toeneemt in de capaciteit. Verwacht je hetzelfde met kwantumtechnologie?
Zou mooi zijn. Ik vind het lastig om daar echt een verwachting op aan te geven. Want ook die Moore's Law is bijvoorbeeld niet echt gebaseerd op echt een natuurkundige wet. Het is gewoon wat eigenlijk door Moore gezien werd. Dat de technologie gewoon zo hard vooruit ging dat eigenlijk zo was dat elke 2 jaar dat met een factor 2 ook vermenigvuldigd werd. Als we kijken naar wat er nu de afgelopen jaren gebeurt, dan zie je dat in 2019 dus Google wel zo'n quantum device had van ongeveer, het waren eigenlijk volgens mij 50 of 53 van die quantum bits. Momenteel zijn er bedrijven die claimen dat ze op de 100 bits zijn, dus dat is wel die factor 2 die je dan ziet in een jaar of 2, 3. Alleen waar ik zelf denk dat iets meer een limiet zit, is als je bijvoorbeeld deze koelkast gaat kijken. Dus dit is een koelkast die koel je echt af tot 20 millikelvin onder of boven het absolute nulpunt. Ja, daar ga je gewoon echt letterlijk tegen een limiet aanlopen van alle bekabeling die je erin gaat stoppen. En die bekabeling die brengt eigenlijk een stuk warmteoverdracht mee, waardoor je niet op die lage temperatuur kan werken. Dus hoe ik het zelf zie, maar goed, dit is niet mijn specifieke systeem, is je kunt daar het aantal quantum bits gaan opschalen, wat ook betekent dat je het aantal kabels als het ware moet opschalen. Maar op een gegeven moment loop je op een limiet dat door die kabels je te veel warmte genereert in die quantum computer, waardoor je eigenlijk niet die schaling nog verder kan doen. Een oplossing daarvoor is dat je niet één zo'n device bouwt, maar je zet er 2 naast elkaar. En die kun je dan op een kwantummechanische manier met elkaar linken. Dat is precies die verstrengeling. Maar daar zitten zo'n ontzettend hoge eisen aan. Dat zijn wel dus eisen die we binnen dat diamant waar ik aan werk wat makkelijker kunnen waarmaken. Maar met dat diamant kunnen we dan wat minder goed zo'n schaalbaar ding maken die binnen één zo'n koelkast valt. Dus ja, dat is heel lastig om te zeggen, maar ik hoop dat dit iets van context geeft waar de limieten zijn. Het is vaak zo, als je dan op gaat schalen en je komt op een bepaald aantal, dan loop je weer tegen een hele andere uitdaging aan.
Ja.
En ja, wat Google ook in dat praatje aangaf, vaak zojuist aan refereerde, is dat zij denken dat het ongeveer tot 1000, 10.000 qubits nog een natuurkunde challenge is om het te maken. En daarna verwachten dat het meer een soort engineering challenge is.
Ja, super bedankt voor je praatje. Heel interessant. Ik heb een vraagje over die verstrengeling van die elektronen, met die spin-up, spin-down. Geen idee of hier al een antwoord op is, maar welke elektronen verstrengelen zich en waarom? Want ik kan me voorstellen dat de elektronen aan deze kant van de wereld niet verstrengeld zijn met de elektronen aan de andere kant van de wereld, maar welke dan wel?
Ja, hele goede vraag. Dit is precies ongeveer een van de dingen waar wij in onze onderzoeksgroep ook dagelijks mee proberen te werken. En dus hoe kunnen die elektronen eigenlijk verstrengelen? Dat kan alleen als die elektronen als het ware met elkaar kunnen praten. Nou, dat elektron is een soort magneetje. En als jij ook zelf een magneetje hebt en je hebt bijvoorbeeld wat ijzervezels op tafel liggen en je legt een magneetje erin, dan zul je zien dat die ijzervezels die gaan zich in bepaalde cirkels vormen die precies oplijnen met het magneetveld van dat magneetje. Wat je dan zal zien is dat als ik het magneetje hier op de tafel leg, al die elektrische of die ijzervezels zich hier supermooi gaan oplijnen. Maar als ik daar, laten we zeggen, bij de muur wat van die vezels heb liggen, dan zal daar niks mee gebeuren. En de reden dat daar niks mee gebeurt, is dat het magneetveld van die magneet hier, die neemt af met afstand in sterkte. Dus eigenlijk daar voelen ze dit magneetje hier niet. En zo kun je dat ook zien met die elektronen. Die elektronen kunnen elkaar echt alleen voelen. En dus is er eigenlijk een soort met elkaar praten, communiceren, als ze een bepaalde afstand dicht bij elkaar zitten. Dus in het onderzoek waar wij het over hebben, en waar ik samen met een collega uit mijn eerste promotiejaar aan gewerkt heb, is om te kijken naar 2 van die elektronen die ongeveer 30 nanometer bij elkaar zitten. Dus 30 keer 1 miljardste van een meter. En dat is ongeveer de afstand die we nu kunnen gebruiken om die elektronen met elkaar door die magnetische interactie te verstrengelen. Nou, dat is één ding. Als we dus kijken naar dat onderzoek in Delft van 5 jaar terug, daar zaten ze dus op 1,3 kilometer afstand. Nou, hoe je dat kan doen, dat is iets technischer, maar die elektronen die kunnen dus eigenlijk ook een interactie aangaan met het licht. En wat er dan gebeurt is dat als dat elektron 1 en 0 tegelijkertijd is, dan wordt het elektron eerst verstrengeld met het licht, want je kan het licht heel dicht bij het elektron brengen. Mm-hmm. Dat licht dat kun je dan eigenlijk weer uit dat elektron halen en dat breng je naar een soort middelpunt. Dus als we terug naar die slide gaan. Wat je dan eigenlijk ziet, is wat ik nu vertelde, is je hebt hier dat elektron, dat zit in een diamant, daar schijnen we licht op. Daar krijgen we licht uit terug. Nou, licht dat kan heel makkelijk door de ruimte reizen. Dus dat licht zenden we hier naartoe, naar dit middelpunt hier. En exact hetzelfde, dat doen we eigenlijk bij dit elektron over hier. Dus dat licht dat komt precies naar binnen. En nu heb je 2 lichtdeeltjes die eigenlijk die verstrengeling hebben met dat elektron. En wat je kan laten zien is door die 2 lichtdeeltjes ook weer met elkaar te laten praten en een meting te doen aan die lichtdeeltjes, je eigenlijk die verstrengeling van elektron met licht en elektron met licht kan overdragen naar elektron met elektron. Dus je gebruikt eigenlijk licht als een soort van intermediate kwantumkanaal om die elektronen op een grote afstand met elkaar te kunnen verstrengelen. Nog niet heel duidelijk?
Ja, nee. Ik snapte zeg maar de afstand. Toen dacht ik van oké, leuk, afstand. Maar dan klopt het niet helemaal met het onderzoek waar ze de Nobelprijs voor hebben gekregen. Maar daar gebruik je dus licht voor.
Exact.
Oké. Ja. Tot zover, snap ik het.
Dank, ten eerste dank voor je mooie presentatie. Ik heb ook een vraag over verstrengeling.
Cool.
Want theoretisch is het zo dat bij verstrengeling, zegt de theoretische fysica, dat je dat in principe een deeltje die verstrengeld is over het universum kan plaatsen, dat de informatie overal hetzelfde zou moeten zijn. Instantaneous. En dan vraag ik me af, en daar zit een achterliggende gedachte aan, als het zo is dat het overal in het universum, de verstrengelende elektronen, overal hetzelfde is, dus de informatie eigenlijk overal instantaneous over die afstanden heen gebracht kan worden, betekent ook dat op een gegeven moment, want je hebt nu bijvoorbeeld ruimtevaartuigen, bijvoorbeeld die in Mars gaan, die een vertraging hebben, je kan nooit sneller informatie overbrengen in de snelheid van het licht, dat die ongeveer vertraging hebben van 7 minuten. Bijvoorbeeld om naar Mars te gaan met een satelliet. Betekent dat als je dus deze verstrengelingstechnologie op een gegeven moment kan gebruiken, dat je in feite overal in het zonnestelsel, als je een ruimtevaartuig stuurt, instantaneous kan communiceren?
Dat is een ontzettend leuke vraag. En daar komt ook een stukje complexiteit van die verstrengeling weer terug. Want wat jij in je vraag aangeeft is van je kan instantaan informatie overdragen. Die woorden heb ik bewust niet in de mond genomen toen ik het had. Ik had over instantane correlatie tussen die twee deeltjes. En hier zit een ontzettend belangrijk verschil in waarom je dus niet uiteindelijk de toepassing kan bereiken waar jij het zojuist over had. Namelijk, er wordt geen informatie overgedragen met die verstrengeling. Het is namelijk zo, als we teruggaan naar het voorbeeld, dan zagen we dat, ik zei dat we die deeltjes die brengen bij elkaar op zeg maar de aardbol en dan brengen we ze heel ver uit elkaar. En het punt is nou precies dat die verstrengeling, dus de informatie die wordt op dit punt gemaakt, dan breng ik ze uit elkaar en dan ga ik alleen kijken van oké, wat is eigenlijk de informatie die erin zit. Maar op het moment dat ik die deeltjes naar de andere kant van de wereld heb gebracht, kan ik geen nieuwe informatie in die deeltjes stoppen. Dus het fundamentele punt is echt dat je de informatie in het begin maakt. Dan kun je ze uit elkaar brengen en dan zal het altijd zo zijn dat die informatie instantaan van A, ja, het is niet dat die informatie verzonden wordt, want die is al gemaakt in het begin, maar dat die informatie instantaan beschikbaar is op die twee plekken. Maar je kan niet zeggen van oké, ik breng ze uiteindelijk heel veel van elkaar weg en ik ga dan informatie verzenden.
Ik heb nog heel veel vragen, maar ik vroeg me ook af, hoe programmeer je een kwantumcomputer? Moet je dan, zeg maar, moet je dan iedere keer al die deeltjes met elkaar verstrengelen op de juiste manier? Of hoe ziet het dan eruit?
Ja, exact. Ja, dat is uiteindelijk wel wat je doet, ja. Ja. Als we bijvoorbeeld kijken naar wat ik soms in het lab aan het doen ben, zit ik letterlijk gewoon voor een normale computer. En daar hebben we een programmeerinterface, of een programmeercode gewoon. En daar typ je dus echt letterlijk gewoon code, dat is gewoon letterlijk tekst. Nou, die code die wordt vertaald naar bepaalde laserpulsen of ik had het over dat diamantje wat we bijvoorbeeld hier zien. Hier zie je eigenlijk, wat je hier ziet is precies een soort lijn waar we elektromagnetische golven in kunnen sturen. En hoe je dat kan voorstellen is dat we letterlijk dat diamantje als het ware gewoon in een heel geavanceerde magnetron stoppen. En die magnetron die kan praten met dat elektron om die van spin-up naar spin-down te laten flippen. En dat is uiteindelijk hoe je zo'n quantumcomputer programmeert. Door gewoon letterlijk in te typen van een magnetron, stuur nu een signaaltje en draai dat elektron om. Dat kun je op een heel gecontroleerde manier doen en voor meerdere elektronen, zodat je nou, bijvoorbeeld die verstrengeling kan aangaan.
Ja, dus dan zeg je dat één elektron omhoog of omlaag staat. Maar dan de volgende stap is dat je zegt, deze staat omhoog als deze ook omhoog staan of zo. Dus dan moet je een soort verbanden tussen die elektronen
exact
maken, toch?
Ja. Ja, en dat is waar de vraag van iemand anders al over ging, van oké, hoe maak je die verstrengeling nu? Ja. Nou, dat gaat dus bijvoorbeeld via dat magneetveld. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen van oké, dat ene elektron staat omhoog. Die andere staat omhoog en omlaag tegelijkertijd. Dan kun je ze een interactie aan laten gaan. En die interactie die is zodanig dat wanneer dit elektron omhoog zou staan, deze omhoog blijft staan. En wanneer dit elektron omlaag staat, dit elektron omlaag zou gaan staan. Wat dus betekent als deze in allebei die posities tegelijkertijd zit en deze start in de, alleen omhoog, dan wordt deze ook allebei tegelijkertijd precies in de correlatie met dat andere elektron. Goed, dat misschien een beetje gedetailleerd, maar het punt is dat je eigenlijk dat elektron alleen laat omdraaien op het moment dat het andere elektron ook omgedraaid is. Dan kun je dus precies die verstrengeling bereiken.
Dank je.
Maar dan kom ik toch even terug op de vraag van die meneer over die informatie. Dan zend je toch een soort van informatie over die lange afstand.
Nou ja, in principe zou ik daar niet mee akkoord gaan, want ik zou zeggen dat je creëert die informatie, volgens mij ga ik nu de verkeerde kant op, maar je creëert die informatie, nee, ging wel de goede kant op. Die informatie die maak je dus echt hier op het begin van die wereldbol. Hier maak je die informatie, je zegt hier oké, als jij omhoog wijst, wijs jij ook omhoog. Wat je eigenlijk doet is, je gaat kijken of die informatie nog consistent is met wat je in het begin gemaakt hebt. Dat kun je wel checken op die afstand, maar je kan niet als het ware nieuwe communicatiekanalen opzetten.
Dus op die afstand kan je niet meer omdraaien, zeg maar. En dat het op de andere ook omdraait.
Ja, dat kan wel.
Ja,
dus
wordt het via het licht, wordt dat communiceren zij dan met elkaar?
Nou ja, okay, misschien moet ik hier een beetje opletten, maar dit is altijd wel leuk aan dit soort praatjes geven, dat je door dit soort vragen ook wel een beetje gechallenged wordt door iets wat eigenlijk nog net erbuiten valt. Wat ik net zei, je kan inderdaad wel het deeltje omdraaien, maar daardoor, dus wat je maakt in principe, wat je hier in het begin maakt, is je maakt hier een correlatie, right? Dus je zegt van als het ene deeltje omhoog wijst, wijst het andere dat ook. En als het andere deeltje omlaag wijst, wijst die andere dat ook. Dat is eigenlijk de baseline die je doet. Nou, als je die dan naar de andere kant van de wereld brengt, dan zou ik die paarse die zou ik wel kunnen omdraaien. Maar dat betekent dat je die verstrengeling, dan draai je eigenlijk de correlatie alleen om. Maar ja, als ik in het begin weet dat die correlatie omhoog, omhoog, omlaag, omlaag is, dan voeg ik geen nieuwe informatie toe door dat systeem zelf te veranderen, want ja, die verander ik zelf. Weet je wel, het is niet zo dat die andere persoon aan die andere kant van de wereld dat dan ook soort van ziet. Ik hoop dat het een beetje, ja goed, maar dit, ik vind het zelf ook nog altijd heel vet dat dit soort dingen ontzettend complex zijn. En ja, je kan je dan ook voorstellen waarom Einstein dit misschien spooky action on a distance noemde.
Mag ik nog één vraag stellen?
Ja, zeker, absoluut.
Over die qubits, je had het over die kern waar die qubits een beetje omheen zitten. Dat plaatje had je laten zien, er zat een schematisch dingetje. Ik bedoelde in jouw opstelling, die 3 nanometer schaal, ja. Geloof ik. Ja, daar rechtsboven. Ja, dat. Je zei, daar zitten allemaal van die puntjes omheen die dan eigenlijk worden beïnvloed door dat centrum. Maar waarom zijn dat er zoveel? Ik bedoel, zijn dat er dan 20? Of waar wordt dat door bepaald? En bepaalt dat dan het aantal qubits wat je kan maken?
Ja, je begrijpt het eigenlijk heel goed. Dat klopt allemaal, maar om daar iets gedetailleerder op in te gaan. Dus ik zeg je dat we zo'n quantumcomputer maken van diamant. Nou, als we nu gaan inzoomen op dat diamant, dan zie je dat diamant, net zoals heel veel materialen in de wereld, bestaat uit een heel gestructureerde manier van het plaatsen van atomen. Dus je hebt een koolstofatoom, nog een koolstofatoom, dat gaat over het hele rooster, gaat dat zo door. Ga je nu kijken naar die koolstofatomen, dan zijn er eigenlijk een soort van 2 types, isotopen noemen we dat. Dat is namelijk koolstof 12 en koolstof 13. Nou, en het speciale aan die koolstof 13, dat is dat er 1,1% van de natuur, van alle carbonatomen, koolstofatomen in de wereld, dat is die koolstof 13. En die koolstof 13, die heeft een extra, als we dan wel teruggaan naar het plaatje wat ik net liet zien, in die kern, hier in deze kern, zit er een extra deeltje. En dat extra deeltje, dat maakt het eigenlijk zo dat koolstof 13 ook een soort klein magneetje is. Dus gaan we in dat diamant kijken, dan zien we dat 1,1% van dat hele diamant eigenlijk nog allemaal kleine magneetjes zijn. En dat zet dus ook het aantal van die soort van quantum bits die je kan vinden in zo'n diamant. Okay. Daar kun je bepaalde trucjes mee spelen, want je kunt dat een beetje engineeren dat het meer dan 1,1% is of minder op de manier hoe je een diamant groeit. Dus je kan diamant,
ja, dat is ook wat over de tijd afneemt, hè? Met koolstof 13 wordt toch, dat is toch die vervaltijd,
ja, dat,
voor de archeologen. Maar goed.
Ja, dat is wat volgens mij wordt daar
de leeftijd van dingen mee hebben.
Ja, nee, dat is zeker correct. Alleen ik weet even niet, ik denk dat het misschien meer met koolstof 12 misschien nog gedaan wordt, want dat heeft te maken met radioactief verval. wat hier wel aan gerelateerd is, maar niet per se ontzettend
duur. Niet belangrijk. Ik had nog één vraag over die 1 miljoen qubits.
Ja?
Waar komt dat ongeveer vandaan? Kan je een hint geven? Waarom zou 1 miljoen een logische grens zijn of een werkbare computer opleveren?
Ja, leuke vraag. Nou, je hebt bepaalde, als je een bepaald probleem formuleert die je wil oplossen, dan is dat net zoals bij een normale computer ook, dat heeft een bepaalde grootte of een schaal. Nou, afhankelijk van die schaal kun je dus afleiden wat het aantal resources zijn die je nodig hebt om die op te lossen. Okay. Nou, dat kun je ook voor een quantumcomputer doen en dan zou je in principe zeggen van die heeft exponentieel minder van die resources nodig. Maar er zijn ook bepaalde complexe problemen die ook voor die quantumcomputer eisen dat die weer meer nodig hebben. Nou, en zo kun je dus ongeveer een soort van schatting maken van de grootte van het probleem is zo. Dat betekent dat het aantal quantumbits wat ik nodig heb zo groot is. En een tweede punt die daar overheen komt is eigenlijk dat je wil werken met quantumbits die perfect zijn, waar die foutcorrectie op werkt. Maar om die foutcorrectie te doen heb je dus extra quantumbits nodig. Dus ik zeg 1 miljoen, zou het eigenlijk kunnen zijn dat je 1 miljoen goede quantumbits nodig hebt. En om die te hebben heb je misschien wel 20 miljoen of nog veel meer miljoen quantumbits nodig om eigenlijk die fouten te onderdrukken die erin voorkomen.
En die 1 miljoen is eigenlijk een soort van minimum om een beetje leuk mee te kunnen rekenen.
Ja, ik zou die 1 miljoen alleen wel niet soort van als het als harde waarheid nemen, maar het is een soort van guess die je wel nodig hebt om echt een soort van toepassingen te maken die impact kunnen leveren. Ja.
Helder. Oké.
Als je kijkt op dit moment om bijvoorbeeld de berekening te maken met complexe modellen in gewone computers, dan moet je vaak die complexe modellen toch redelijk simplificeren om in gewone subcomputers te plaatsen, om die berekening te maken. Zal het betekenen dat met een werkende quantumcomputer, dat je dus een veel realistischer model kan maken zonder dat elke keer te moeten simplificeren, maar dat je dus bijvoorbeeld hele realistische simulaties kunnen maken, bijvoorbeeld van het klimaat en dan van de hele wereldbol, met daarbij al die complexiteiten erin. Zal dat mogelijk zijn met een quantumcomputer? Wat nu niet mogelijk is met een supercomputer.
Ja, mogelijk wel. Dat hangt er dus een beetje vanaf wat als je dus gaat kijken naar hoe je, want je schreef nu aan van je wilt bijvoorbeeld een berekening maken van het weer. Nou, die berekeningen die worden altijd opgelost via een bepaald algoritme. En momenteel is het algoritme zo dat zo'n normale computer dat niet goed genoeg aan kan. Nou, dan die quantumbits die geven je een bepaald formalisme, wat je in staat stelt ander soort type algoritmes te kunnen doen die krachtiger zijn of meer efficiënt zijn dan bepaalde algoritmes die je kan doen met een computer die we nu hebben. En het antwoord op je vraag is dan dat je jou moet afvragen of dat algoritme die je, zeg maar de algoritmes die je kan doen door de quantummechanica, of je die als het ware kan mappen, kan gebruiken om het, bijvoorbeeld het weer beter te simuleren. Maar de algemene begrip is nu wel dat bijvoorbeeld het weer wel beter kan simuleren door onder andere gebruik te maken van die quantumcomputer. Een soort praktisch voorbeeld waar volgens mij ook best wel wat mensen of bedrijven aan werken is het simuleren van de luchtstroom om een voertuig heen. Wat ook heel veel te maken heeft met vloeistofdynamica en weer dus ook. Wat nu gebeurt is dat er heel veel simulaties gedaan worden inderdaad in een soort van benaderbare manier die niet exact is. En uiteindelijk als je dan een vliegtuig of een voertuig bouwt, dat je die in een soort levensgrote windtunnel moet zetten om echt te testen of die werkt zoals je denkt. Nou, het idee is dat misschien wel een quantumcomputer die noodzaak van echt die windtunnel fysiek en het fysiek bouwen van die apparaten wegneemt.
Oké, laatste paar vragen.
Ik heb een vraag over, als je kijkt naar hoeveel geld er dus wordt geïnvesteerd globally door allemaal wereldmachten, hebben we het net gehad over alle mogelijkheden. Maar wat gebeurt er, of wat zie jij als de risico's als het een beetje in de verkeerde handen valt? En als, ja, dat is denk ik ook wel een reden dat China er heel veel geld in stopt. Ja, ik ben wel benieuwd wat er mis kan gaan.
Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag, toch?
Ja, ja, naar de communicatie en het passwords beter vergrendelen, betekent dat misschien ook dat ze net zo snel kan ontgrendelen.
Ja.
Hoe zit dat?
Ja, dus heel veel van de banktransacties tegenwoordig, die berusten op het feit dat je hebt een bepaald getal, dat is puur een vermenigvuldiging van twee getallen, priemgetallen, een speciale klasse van getallen. En het is ontzettend moeilijk voor een computer die we nu hebben, om erachter te komen wat eigenlijk die twee getallen waren die je vermenigvuldigd hebt, om dat ene getal te krijgen. Nou, met een quantumcomputer is er laten zien dat je een algoritme kan opstellen dat eigenlijk die twee getallen ontzettend makkelijk kan vinden. Dus die kwantumcomputer die kan je dan wel in staat stellen om bijvoorbeeld dat soort transacties te breken. En dat is dus wel echt een gevaar in de soort encryptiewereld. Dus daarom denken mensen ook heel veel na, oké, hoe kunnen we die kwantumcomputer ook, de kwantumtechnologie ook gebruiken om die veilige communicatie beter te maken. En mensen zijn ook aan het nadenken hoe we bepaalde beveiligingsalgoritmes kunnen maken met de systemen die we nu hebben, waar zelfs de kwantumcomputer misschien niet tegenop kan boksen. Dus dat is een soort van één risico die de kwantumtechnologie misschien ook zelf oplost. Maar goed, het is natuurlijk voor quantum, mensen die onderzoek doen naar de kwantum goed om te zeggen dat het sowieso dat ook gaat oplossen. Maar ik denk dat het ook goed is om een beeld te geven dat er daar nog wat onzekerheden in zijn. Dus het is niet zo dat deze technologie alles kan oplossen wat je maar wil en altijd fantastisch zal zijn. En dat er ook wat risico's aan zitten. In termen van bijvoorbeeld als China zo'n grote computer heeft. Als een vijandige partij zo'n grote computer heeft, dan zouden ze misschien wel wat bepaalde processen kunnen doorrekenen die wij op dit moment niet kunnen doorrekenen. En misschien veel efficiënter bepaalde technologieën kunnen bouwen die best wel disruptive zijn. Dus ik zie daar wel, wel een risico in dat je moet zorgen dat die quantumcomputer niet zomaar een soort van een monopolie wordt van een land of een bepaald bedrijf. Ja, het is alleen wel lastig om dat tegen te houden als bijvoorbeeld Google er ontzettend veel geld in investeert. En de academie iets minder geld heeft om dat bij te benen bijvoorbeeld. Maar ja, goed, hopen dat dat niet heel erg gaat worden.
Spannend.
Nou, ik had nog wel een afsluitende vraag. Je hebt nu best een algemeen verhaal verteld, maar ik ben ook best benieuwd waar jouw specifieke PhD over gaat.
Ja, nou, leuke vraag. Ik probeer eigenlijk een quantum netwerk te maken met van die quantum bits. Dus wat ik probeer te doen is wat we net zagen in Diamant. Hier zagen we dat we ongeveer binnen één zo'n elektron zien we, nou, het zijn er 27 van die spins in totaal. En dat zet ook wel een beetje de limiet voor ons aan het aantal quantum bits dat we kunnen maken binnen één zo'n lichtpuntje als het ware. En waar ik aan probeer te werken is om nu dit soort systemen een aantal keer hetzelfde te maken. Dus een modulair systeem te maken wat eigenlijk allemaal er ongeveer zo uitziet. En dan die verstrengeling te gebruiken waar we het bij een van de vorige vragen over hadden, die dus dat licht gebruikt. Om dit systeem eigenlijk te verbinden met nog zo'n systeem hier en nog zo'n systeem hier. En op die manier eigenlijk op één chip, dus als ik het heb over een chip heb ik het over iets van 8 bij 8 mm. Heel veel van dit soort systemen te maken en die allemaal op een ontzettend goede manier met elkaar te linken. Zodat je eigenlijk in één zo'n chip een hele grote quantumcomputer bouwt die bestaat uit allemaal hele kleine quantumcomputers. Dat is eigenlijk een van de manieren hoe wij proberen te werken en het schaalbaar maken van dit soort zaken. En iets specifieker zijn we erachter gekomen in de afgelopen jaren dat diamant ontzettend waardevol is om dit soort dingen te bereiken. Maar dat er een bepaalde limiet zit aan dit specifiek elektron in dat diamant. Dus ik heb samen met een collega van mij 2 jaar terug een nieuwe onderzoekslijn opgezet. Waarbij we niet meer onderzoek doen naar diamant, maar onderzoek doen naar een ander materiaal, silicium carbide. Waarin je ook van dit soort elektronen kan vinden. En die lijken intrinsiek wat betere eigenschappen te hebben die zich lenen om die verschillende kleine quantumcomputertjes met elkaar te linken. Dus ja, dat is een maybe.
Klinkt heel cool.
Ja, ik vind het ook ontzettend cool. Ja, het is ook leuk om er elke dag weer aan te werken.
Oké, Sjoerd. Ik hoor dat er ook nog veel meer vragen zijn, maar jullie zijn allemaal uitgenodigd om boven bij de bar Sjoerd nog meer vragen te stellen. Ik hoorde dat je niet heel lang bleef. Dus,
als het leuk is, dan blijf je
als het leuk is, dan blijf je.
Ook als je trouwens nog een andere vraag hebt, je kan me altijd mailen of op LinkedIn of zo een berichtje sturen. Ik zal proberen te antwoorden.
Ja, super bedankt. En cool. Graag nog 1 applaus voor Sjoerd.
Thanks.